Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Maandag 11 september en de vorige keer dat we deze gast hadden, eindigde ik alleen met de gast.
Oh ja, ik kwam wel weer terug.
Ja, jij kwam wel weer terug.
Ja, en ik ging definitief weg, ja.
Weet je dat nog, Wouter?
Ja, Martin ziek. Ja, ik heb nog een appje gestuurd s'avonds.
Ja, ja.
Het was een hele rare uitzending, was dat. Maar Wouter Gudde is er weer. En we gaan in de herkansing hopen dat we het allemaal tot het einde halen. Cap Stellings.
Ja, even voor Jan Verdijk weer.
Heb je nog een appje gekregen vanuit
Limburg? Nee, ik heb een reactie van Jan gehad.
Oh, mooi. Nee. Nou, dan hebben wij gewonnen.
Jan heeft het opgegeven.
Ja. Met deze selectie zijn we verplicht direct te promoveren. Wouter, jij mag als eerst.
Ja.
Jullie mogen ook nog wel.
Nee.
Ja.
FC Groningen had Soeslof meer moeten helpen.
Nee.
Nee.
Ja, dit is weer zo'n ja-nee.
Over 5 jaar heeft FC Groningen een vrouwenelftal in de eredivisie.
Ja.
Ja, dan.
Ja.
Goed dat Gudde is gebleven.
Ja.
Ja.
Ja, ik zeg ook ja-nee.
Ja, nee. Ja, oké, okay, nee. Nee, dat is meer Gronings, maar jij doet echt ja, nee?
Ja, nee, want ik vind wel... Nee, nou, over afgelopen seizoen er zijn natuurlijk heel veel dingen fout gegaan. En daar hebben we het ook over gehad. En ik heb ook nog wat vragen hier op papiertje neergezet.
Oh, leuk.
En die ga ik ook stellen. En ik vind ook dat je altijd wel kritisch moet zijn. En het kan natuurlijk zo zijn... Als jij leert van je fouten, dan staat er een hele goede algemeen directeur. Maar
dat is een ja dus. Maar het nee-gedeelte?
Ja, nee is van Wouter is natuurlijk wel ook mede verantwoordelijk... dat we nu een divisie lager spelen.
Ja.
Dus daardoor eigenlijk een ja-nee.
Werk jij nog met die last van vorig seizoen ook op je schouders nu?
Ja, zeker. Het gevoel wat Martin heeft, dat heb ik ook zelf. Medeverantwoordelijk, in ieder geval eindverantwoordelijk ook. Dus ik heb ook al aangegeven dat ik dat ook een plekje moet geven. En de lessen, die heb ik wel geleerd. Alleen het is niet alleen lessen leren. Het is ook een gevoel wat niet weggaat. Of tenminste wat moet slijten. Maar wat gewoon nu in ieder geval bij mij ook nog gewoon een wond is. Dus die je wel eens in het stadion hoort. Nou, bijvoorbeeld de 0-0 tegen Willem II. Ik kan dat heel goed begrijpen, dat mensen zo reageren. Je hoopt het niet, maar ik kan het wel goed begrijpen. Want ik voel mezelf af en toe ook nog zo.
Ja. En als je dan wint bij Top Os, is het dan ook mensen die dan zeggen... Gudde, bist een topper?
Ja, er liepen heel veel in de businessruimte. Dat nam ik sowieso altijd.
Hadden ze een businessruimte?
Ja, ja, goed ook. Serieus, hele mooie businessruimte.
Oké. Okay.
Verbouwd. Nee, ja, dat nam ik sowieso altijd al met een korrel zout. Maar ja, nu zo werkt het toch helemaal, ja.
Nee, maar dat is de sport toch ook?
Ja.
Weet je, als voetballer was het ook. De ene week was je alles, en de andere week kon je er helemaal niks van. Dus ja, dat is part of the deal.
Ja.
Ja.
Wat heb je geprobeerd, Wouter? Wat vond je het belangrijkste na vorig jaar... om te veranderen.
Mag ik misschien mijn lijstje even doen? Anders
Veeg
je alles bij mij weg.
Oh.
Nou ja.
Wat is dit dan? Nou?
Ik ben potje door.
Had je nou die vraag op je lijstje staan?
Ja.
Nou, stel hem maar even dan.
Ja.
Ik ga
gewoon het rijtje af.
Oké. Okay.
Ja. Nou,
zullen we koffie halen?
Ja. Ja.
Had jij verwacht dat je nog steeds in dienst was van FC Groningen?
Ja.
Waarom?
Omdat ik zeg maar intern daar wel heel veel kritiek zeg maar heb gevoeld, maar nooit zeg maar dat het geen steun meer was.
Nee. Heb jij ook een soort van evaluatiegesprek gehad en met wie?
Die heb ik met de RFC gehad, ja.
Oké. Okay. Ja. En wat zeiden ze?
Om nou mijn hele evaluatiegesprek in, maar met name is het daar gegaan op uiteindelijk. Zij hebben ook volgens mij met zichzelf daarin ook en met stichtingbestuur een evaluatie gehad. Maar richting mij even, met name van het moment van dat je dingen constateert die er zeg maar niet goed zijn gegaan en wanneer je dan daarna handelt.
Mm-hmm.
Los van dat je dat natuurlijk niet ook natuurlijk gewoon met hun hebt besproken week in, week uit. Ja, nou ja, daar hadden we denk ik heel veel problemen kunnen voorkomen. Ja.
Heb je veel vertrouwen gevoeld?
Ja, heb ik wel veel gevoeld, ja. En op het eind merk je natuurlijk wel dat iedereen een beetje gaat twijfelen aan alles. Want jij gaat degraderen en dan is op een gegeven moment bij een grote club... gaat dan iedereen krijgt kritiek. Dan merk je altijd wel dat mensen zich wat anders gaan gedragen. Maar is ook wel een beetje mens eigen. Dus ja. Ik heb daar zelf niet zo heel veel last van gehad.
Dan krijgen we de vraag van Nivino. Wat had jij anders gedaan? Als je het over had mogen doen, dat je denkt van... nou, Potjandoor, dat heb ik echt slecht gedaan.
Nou, uiteindelijk... denk ik dat, misschien is het nog te pril om dat nu te zeggen, maar wat de grootste wijziging is, dat je het nu veel meer het gevoel hebt, omdat ik er zelf, zeg maar, helemaal in zit nu. Dus in, oké, hoe gaan we het elftal samenstellen? Hoe wordt er nu gewerkt? Dat je veel meer het gevoel hebt dat het nu echt samen is.
Ja.
En dat is een ander gevoel. Ja, dat is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar gewoon als je de deur open doet en je stapt ergens binnen, dat je dan denkt, ja.
Omdat je zelf ook onderdeel bent van, van.
Ja, maar ook uiteindelijk de mensen, hoe dat nu zeg maar met elkaar gaat. Dat gaat nu toe. Ik vind bijvoorbeeld als je kijkt, ja, we hebben helaas met Thomas wat incidenten gehad. Maar verder, ondanks dat er best wel veel rondom spelers is geweest en dingen zijn, is het best wel voor Groningen begrippen van de laatste jaren dat ik hier ben relatief rustig geweest in de zomer.
Ja, graag gedaan.
Maar ik zou graag wel een voorbeeld willen, zeg maar, van wat voor het seizoen eigenlijk fout is gegaan. Dat je denkt, van, nou, dat had ik gewoon anders gedaan. Want je geeft niet echt een voorbeeld nu van.
Nou ja, een voorbeeld denk ik uiteindelijk wat heel belangrijk is. En dat zie je nu ook bijvoorbeeld weer bij een aantal clubs in de Eredivisie. Is op het moment dat je een elftal gaat samenstellen, dan heb je altijd een uitgangspunt. Maar uiteindelijk het uitgangspunt wat je in maart in ons geval neemt, dat komt eind augustus nooit uit. Want het wordt altijd wat anders. En dan is het denk ik heel belangrijk dat je goed overlegt met elkaar. Van oké, we wilden ons daar graag daar versterken, maar dat gaat niet lukken. Dus zou dat op een andere manier op kunnen lossen? Dan zal de trainer een keer wat water bij de wijn moeten doen. Andere keer vind ik ook dat wij als club moeten kijken van oké, de trainer wil graag nog daar en daar wat doen. Dat was in maart niet zo. Kunnen we dat nog doen en hebben we dat? Nou, ik denk dat we daar deze window dat best wel goed voor elkaar hebben
gehad. Oké, mag ik twee voorbeelden geven?
Ja.
Eerste voorbeeld. Wat heel raar bij ons overkwam, hè, is dat je Flederis in de winterstop, hè, laat je hem nog steeds spelers aantrekken.
Ja.
En je gaat eigenlijk niet kijken, zeg maar, van of hij dat nou juist heeft gedaan. Want je had nog geen wedstrijd gespeeld of hij lag eruit.
Nee, dat is niet waar, want we hadden 6 wedstrijden gespeeld.
Ja, je bedoelt de window ging natuurlijk dicht, maar er zijn al wel wedstrijden gespeeld voordat die window dicht ging.
Precies.
Ja, er zijn best, maar de window was wel, vond ik, heel wat anders dan een normale window. Want we zijn 10 november gestopt met voetballen.
Ja.
Dus we hadden wat langere tijd om.
Ja, en
om
dat werd natuurlijk vooraf toen ook wel gezegd. Hè,
dat was ook de insteek. Dat was ook hetgeen wat we uiteindelijk ook hadden afgesproken. En natuurlijk doe je gedurende. Window ook onderzoek. En ben je ook dagelijks met elkaar in gesprek. En natuurlijk gingen er toen ook al dingen waarvan je dacht, dat gaat niet zoals het moet zijn. Alleen ja, nogmaals, als we daar nu helemaal weer in detail gaan, haal ik en die oude wond weer open. Maar het gaat ook weer allemaal mijn eigen leven leiden. Maar ja, ik vind met name het grote verschil nu is, ik heb er zelf een fijne gevoel bij. En ik heb het gevoel dat het nu iets meer samen is dan hoe het was. En nou ja, om dat misschien maar te ventileren, moet je eens vragen aan de mensen die er vorig jaar ook bijvoorbeeld in de scouting hebben.
Nou ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Want de heerste op de duur op de werkvloer, dat was best wel een verziekte werkomgeving. Mensen durfden daar niet meer heel prettig. En dat had voornamelijk met Marc-Jan Flederis te maken. Is wel lullig om te zeggen, maar zo eerlijk is het wel. Dat ging gewoon niet meer goed. He, als je op de duur een gezonde discussie had, en dat heb ik wel van mensen gehoord, persoonlijk, die daar werkten, over een speler bijvoorbeeld die aangetrokken zou worden, ja, dan zei Marc-Jan op de duur van, dan word jij toch technisch directeur, als je het beter weet. Ja. Wat een hele ongezonde werksituatie natuurlijk ook teweeg brengt. En ik denk dat Wouter daar onvoldoende, en zo zijn natuurlijk veel meer voorbeelden, van op de hoogte was dat speelde. Want dat gebeurde te vaak, had ik het idee.
Nee, ik zat niet bij dat soort discussies inderdaad.
Maar met deze geluiden
dit verhaal bijvoorbeeld ook gehoord, ja.
Ja. Ja.
Schrok je daarvan? Dat je op het moment dat je dat dan hoort?
Schrik is misschien niet het juiste woord. Meer ja, teleurgesteld, omdat ik zeg maar zelf daar een ander beeld bij had. En dan ook vooral in jezelf. Want dat betekent gewoon dat je je werk niet goed hebt gedaan.
Dit zegt ook wat over de afstand misschien die jij had tot
Wij bepaalden zeg maar gewoon meer de kaders van oké, dit is het elftal. En ik was daar natuurlijk wel kritisch op van wat is er wel goed, wat gaat er niet goed. En dat ga je natuurlijk ook bij de trainer vragen. En dat ga je natuurlijk ook wel eens bij de hoofdscouting vragen. Maar uiteindelijk dit verhaal van Steven komt bijvoorbeeld denk ik dieper in de organisatie vandaan. Ja, daar heb je niet altijd zulke gesprekken. Want ja, er zijn ook genoeg andere dingen die dan spelen. Daarvoor stel je dan ook een technisch directeur aan. Ja. Ja, nu zit ik wel elke week in ieder geval bij de aftrap van de scoutingsvergadering. En de meeste maak ik ook helemaal mee. ja, daar heb je zelf nu een ander beeld bij.
We willen straks inderdaad over dat hele technische apparaat binnen de club en wie wat doet en zo zijn we heel benieuwd naar.
Ik heb nog twee dingen.
Oh, sorry. Oh. Nou,
En dat is nog even, hè, naar aanleiding van vorig seizoen. En hierna wordt het wel echt wel weer leuk en positief. Ja. Hè, want...
Maar dan ga je weg of blijf je wel?
Ja, dan word ik weer een beetje ziek en dan ga ik weg. Nee. Nee, maar ik wil dit wel gewoon ook benoemen. Hè, Van der Ree aanstellen als trainer na de winterstop heeft dramatisch uitgepakt. Waarom een beginnend trainer aanstellen in een van de belangrijkste periodes van de club?
Ja, dat hebben we volgens mij ook aangegeven. We hadden drie andere kandidaten die wij geschikt vonden. Die wilden uiteindelijk allemaal niet komen. En de hele lange lijst die we daarna hadden, daar waren we niet volledig van overtuigd. En toen daarom deze keuze gemaakt.
Geen spijt van?
Ja, achteraf kan je natuurlijk zeggen dat dat niet goed is geweest. Ja,
maar weet je ook niet of het met een andere trainer beter was gegaan.
Ja. Ik denk dat onze problemen nog ietsje groter waren.
Ja. En
laatste want, vraag, hè?
Laatste vraag. Ja, okay. Laatste vraag. Wat betekent het financieel als je niet promoveert?
Dan moeten wij nog een stap terug doen. Zo duidelijk is het ook. Ik bedoel, we hebben gelukkig een gezonde financiële positie opgebouwd. Alleen als je een tekort van ongeveer 7 miljoen hebt dit jaar... en we hebben op dit moment nog niet heel veel verkocht... en we hebben ook wel weer geïnvesteerd... ja, dan kan je zelf het rekensommetje wel maken... dat je dat niet eeuwig vol kan houden.
En als we dat sommetjes globaal proberen te schetsen... Hè? Jullie hadden zo'n 11 miljoen eigen vermogen.
Ja.
Dat is dan denk ik het startpunt... om en nabij.
Ja. Was na de verkoop van Strand Larsen, bedoel jij? Even de periode goed hebben. Maar...
Precies. Dit seizoen geef je aan, je gaat met een begrotingstekort van 7 miljoen werken. Je hebt dan een klein beetje verkocht, maar ook redelijk geïnvesteerd. Hoe is die balans op dit moment?
Uiteindelijk hebben wij nu in totaal iets meer dan 2 miljoen uitgegeven deze window. En je weet het bedrag ongeveer wat we voor Suslov hebben gekregen. Ja. Daarbij zit nog, dan kan je zeggen dat het is allemaal kruimelwerk, maar dat vind ik niet. Tonnetjes verkoop voor Kelly, voor Zwerko. En uiteindelijk weet je niet wat gaat gebeuren natuurlijk nog in de winterwindow. Dus ja, dat is om en erbij om het even. Wij kijken natuurlijk vooral naar van hoeveel geld staat er op de bank.
Ja.
Daarmee maak je het seizoen af. En is het wel belangrijk dat we promoveren... omdat je dan uiteindelijk je financiële verlies... heb ik praat over beperkt. Omdat je uiteindelijk... die degradatie blijft nog wel 1-2 jaar doorgaan. Ja. Ook als je promoveert. Want bijvoorbeeld op de tv-ranking kom je niet meer terug op plaats 7.
Nee.
Maar bijvoorbeeld op plaats 11. En dat scheelt zo bijna 2 miljoen.
Daarnaast hebben jullie natuurlijk ten tijde van corona... coronasteun gekregen.
Ja.
Best wel wat ook, volgens mij.
Ja.
Hoeveel was dat?
6,3 miljoen.
6,3. Dat moet nu natuurlijk ook terugbetaald gaan worden.
Betalen we, dat doen we al. Dat doen we al vanaf oktober.
En dat is per jaar volgens mij iets meer dan 1 miljoen.
Ja. Maar dat kan je gewoon berekenen.
Ja. Maar ja, dat is ook weer natuurlijk iets wat...
Belangrijk is of je dat geld hebt uitgegeven, ja of nee, en of je dat kan missen. Kijk, dan kan dat fout gaan. Alleen op dat moment, toen die steun zeg maar was, wisten wij hoe lang het ging duren. Dus wij hebben daar gewoon maximaal gebruik van gemaakt. Ja. Omdat de regeling voordelig was. En die is nu gewoon netjes terugbetalen elke maand.
Maar dat is verder geen probleem.
Nee.
Dus dan, resume. Denk aan het eind van dit seizoen heb je van die 11 miljoen nog 4 over.
Hangt er vanaf wat er nog gaat gebeuren.
Nee, ja. Precies. Ja. Maar dat betekent, mocht je nou dus natuurlijk niet promoveren...
Dan moet je harder de broekriem aantrekken.
Dan heb je best wel een probleem, denk ik.
Het hangt er vanaf, want uiteindelijk ga je dan kijken... waar je nog volgens mij verder een stap terug kan doen. Aan de andere kant is het op dit moment bijvoorbeeld ook zo... dat we bijna 1 miljoen boven de commerciële begroting al plussen... He, dus dat gaat ook weer de goede kant op. En daarom kan je eigenlijk pas de balans echt opmaken... op het moment dat je in februari en maart zit.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Bijna 1 miljoen boven de commerciële begroting.
We gaan richting 1 miljoen boven de commerciële begroting. Ja.
Ja. Voor iemand met een liefde voor de commerciële kant is dat denk ik wel een. En wie weet wat er nog gaat komen. Want ik denk dat de shirtjesverkoop na vanavond.
Oh ja.
Wel echt door de dak gaat.
Gewoon een rollade in een shirtje.
Ja, vanavond in Noordscoort, het videostukje van de koffiecorner, heb je een prachtige. Het uitshirt is dat.
Hartstikke mooi. Ja. En ook weer 1,5 minuut op tv.
Ja. Dus hoe ging dat?
Voor FC Groningen heel goed.
Waarom had je het shirt aan?
Nou, ik maakte een opmerking. Ik heb een geel shirt aan.
Ja. Ja.
En mijn moeder vond dat een verschrikkelijk lelijk shirt. Staat me niet, dit en dat.
En nu durf je hem weer aan te trekken?
Ik denk, ik doe hem toch een keer aan. Maar ook een beetje om mijn zus te teasen. Ik ga iedere maandag naar mijn zus. Maar dat viel haar niet echt op, dus ik moest het tegen haar zeggen waarom ik dat shirt aan had. Maar jullie wilden graag dat Leo en ik een pop, stonden pop bij de ingang.
Was poppen, met een shirt aan.
Met een shirtje aan, thuis, uitshirt. Dat we die gingen optullen en achter ons gingen zetten voor de opname. Alleen daarbij ging het mis dat ik koffie over me heen gooide. Dus toen had ik wel een heel goed idee om dat shirt van de pop uit te trekken. Paspop was niet helemaal heel erg stabiel stevig. Nee. Dus die viel een beetje uit elkaar.
Ben je nog op aangesproken?
Was eigenlijk meer de schuld van Leo. Nee, was mijn schuld. en toen heb ik dat shirt aangetrokken. En nou, ik moet zeggen...
Weet hij je, stond je wel.
Dat shirt van FC Groningen dat geeft mij toch altijd meer kracht. En Van Veen scoorde natuurlijk heel weinig goals nog. En gelukkig is hij daar vanaf. Denk van, ja, nou, misschien bied ik mezelf even aan. Ja. Nou. Nee, oké, ook dat was weer niet serieus. Maar nou, uiteindelijk was het wel positief, toch?
En het is anderhalf uur of anderhalf minuut in beeld, dus perfect.
Ja. Ik had wel met dat uitshirt, toen ik hem voor de eerste keer zag, ik denk, lelijk.
Ja, dat is heel vaak zo met nieuwe uitshirts.
Nu
dat mensen
heb
dat denken.
Ik hem, en, want ik had het idee dat vlak, weet je wel, dat hij veel te hoog zat. Voor mijn gevoel moet hij dan in het midden. Maar nu zie ik dat shirt, denk ja, mooi shirt.
Ja, mooi shirt.
Gek, hè, hoe dat dan...
Wouter, ook een beetje modebewust of kijk je niet zo naar shirts? Jij kijkt gewoon hoe groot de sponsor erop staat, zeker?
Dat is zeker belangrijk, ja, want daar spreek je wel dingen over af. Dat heeft onder andere volgens mij ook te maken met die band. Want als die band of die in het midden zit, dan zit er een wit vlak achter...
Ja, waardoor
je hoofdsponsor niet goed uitkomt. Nee, dat ligt bij ons gewoon bij de marketing- en de merchandise-afdeling. En die doen dat altijd samen met supporters. Hè. De eerste en tweede shirts maken we samen met supporters.
Volgens mij bepaalden wij toen de tijd wel wat een clubkostuum zou worden. Ik weet niet of dat nog steeds...
Doen we ook, hebben we gewoon de spelersgroep zitten in de kledingcommissie.
Roy Beukenkamp volgens mij en Koert.
De getapte jongens. Je staat ook in het café met
Die zijn ook modebewust. Ik ben niet modebewust. Nee. De jongens zijn echt modebewust.
Ja, Koert helemaal.
Ja, Koert helemaal.
Die stond een keer best geklede man of zo geworden.
Ja, dat verbaast me niet.
Nee.
Maar neem jij dat dan, al dat soort dingen, met die shirtjes bijvoorbeeld, neem je dat ter kennisgeving aan? Of bemoei je wel met details?
Nee, want uiteindelijk hebben we de afspraak gemaakt dat eerste en tweede shirt doen we altijd in overleg met de supporters. En derde shirt is vrij naar onze keuze en dat ligt dan bij de marketingafdeling vaak. Ja.
Soeslof, de naam is al genoemd. Jij zegt, als club hadden we hem niet meer... Ja, kunnen, moeten, hoeven helpen. Vul maar in naar eigen gelang. Maar hoe is dat gegaan allemaal? En kun je ook uitleggen wat dan de rol van de club en van de speler was?
Ja, hoe is er wat gegaan? Bedoel,
nou, dit was de melkkoe van de club, om het zo te zeggen. Groot talent en die zou, een paar jaar geleden werd gezegd... die gaat de club miljoenen opleveren. Het is het niet geworden van wat iedereen had verwacht. Hoe kan dat?
Ja, dat is denk ik ook een vraag die je ook aan Thomas moet stellen. Zoals ik er in ieder geval naar kijk, is hij was altijd onderdeel van die onder 17 lichting. En daar was hij eigenlijk al in ieder geval de meest getalenteerde speler altijd van. Heel snel aangehaakt bij het eerste. En toen hij bij het eerste aanhaakte, maakte hij ook heel snel zijn debuut.
Snel een doelpunt.
Ja, ging eigenlijk als een komeet. Ook bij de meeste goals volgens mij toen ook een periode van ons betrokken geweest. Nou, uiteindelijk is hij toen hebben en een nieuw contract getekend en hij is geblesseerd geraakt. Een behoorlijke enkelblessure volgens mij nog in de tijd dat Danny er nog was, dacht ik. En daarna heeft hij eigenlijk niet meer constant in ieder geval zijn voetbalniveau weten te halen. Dus en dan uiteindelijk op het moment dat je dan bij een club speelt die ook nog eens een keer degradeert. Ja, dan blijft er ook wat minder over van dat je met z'n allen gehoopt had.
En had dat dan lichamelijke oorzaken of ook wat er tussen de oren gebeurt?
Nou, even zonder dat... Kijk, Thomas is in de kern gewoon, denk ik, echt wel een heel goed mannetje. En heeft ook wel het hart op de juiste plaats. Alleen, ik denk wel dat je altijd moet kijken naar de achtergrond. Dus waar komt iemand vandaan? Hoe is zijn familie bezig met hem? Wat voor achtergrond heeft zijn familie? Zijn agentschap? Wat voor invloed heeft dat op hem? De status die hij met name in zijn thuisland geniet? En hoe ga je daar als toch nog hele jonge jongen allemaal mee om? Dus ik denk uiteindelijk dat zeker invloed heeft gehad ook op zijn functioneren.
Ja. Maar dat is altijd het moeilijkste, hè? De laatste stap. Ja. Dat je van de jeugd naar de senioren... In onze tijden ging je dan naar een belofteteam. Belofteteam trainen toen de tijd met Hans Westerhof af en toe gezamenlijk. Hè? Dus je eigen niveau gaat dan wat omhoog. Maar ook als ik naar mijzelf kijk... toen ik in het eerste Harreshuizing was geblesseerd en ik kreeg de kans vanuit het belofteteam in het eerste, heb ik toen 6 wedstrijden gespeeld. Nou, uiteindelijk een gesprek gehad met Hans Westerhof. En die gaf aan van, nou ja, weet je, Harris is verder in zijn ontwikkeling dan jij. He, dat was op dat moment ook zo. Dus jij gaat terug naar het belofteteam. Maar als beloning mocht ik op de bank, waardoor je de premies meekreeg. En dat was toen de tijd toch leuk nog. En wat ik daarmee wil zeggen is, toen ik terugging naar het tweede, heb ik bijna mijn carrière verpest. Weet je, want je speelt elke week, speel je volle bak. En dan speel je met alle respect alleen maar voor je ouders. Ja, ga daar maar mee om. Weet je, ik voelde me op dat moment veel beter dan ik eigenlijk was. Weet je, ik kon die stap terug, kon ik niet zetten. En dat zie je dus ook heel vaak bij jonge spelers. Zo'n laatste stap, ja, die is zo moeilijk. En ik heb wel geluk gehad dat ik uiteindelijk een jaar ben ik naar Veendam gegaan. Nou, daar heb ik het bijna helemaal mijn carrière verpest. En toen ging ik gelukkig, kon ik toen nog naar Emmen. Ja. En daar kreeg ik te maken met een, en dat is voor Thomas denk ik ook wel een probleem geweest, een hele volwassen groep. Ja. En jongens die zeiden van, nou prima Martin, als jij een biertje wil drinken, doe het even op de juiste moment. En na afloop gaan we altijd met de hele groep gaan we stap, gezellig dit en dat. Maar 3 dagen voor de wedstrijd, je voetbal voor onze premies, weet je wel. En uiteindelijk krijg je ook een andere gedachte. Op een gegeven moment denk je, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed als ik zelf denk. Weet je, je komt dan in zo'n groep en...
Soeslof was zelf op een gegeven moment aanvoerder.
Ja, dat was vroeg. Hè? En ik vind wel, van wat ik heel jammer vind... Maar goed, dat vindt iedereen die hier zit, vindt dat jammer. Hè? Dat eigen jeugd, heel weinig eigen jeugd breekt door. Hè? We hebben laatst of in het verleden de Beck nog gehad. Die nu in België speelt.
Meijer.
Dat ging als een speer. Hè? Dat was geweldig om te zien. Daar heb je weinig van kunnen genieten.
Martin, een kleine nuance aanbrengen. Als je de opstelling ziet van FC Os tegen Groningen... zit volgens mij 6 jongens uit de eigen jeugd...
Nou, dat zeg ik toch de hele tijd tegen jou, Stefan. Let nou eens een keer op.
Ja, jij hebt je eigen feit altijd. Dus,
ja, 6 jongens.
Maar 6 jongens, ja.
Wie dan?
Postema speelde in ieder geval in de basis. Ja. Toerij kan er voor hem in. Bakuna mag je dan ook weer meetellen, toch? Jongen uit eigen jeugd.
Ja.
Valente stond in de basis. Blokzel is er ingekomen. Tom van Bergen kwam uiteindelijk als 6e nog in.
Ja, dan is dit gewoon onzin vooral.
Ja.
Is die handtekening onder het jeugdplan van jou... heeft toch goed uitgepakt?
Nee, dat ging over 80%.
Oh, ja.
Nee, maar 50.
50,
ja. Oh, 50.
Stond ik weer op Facebook. Oh, ja.
Maar even inderdaad, Soeslof...
Nee, dat Soeslof het niet redden, nee, dat is natuurlijk, vindt iedereen...
Maar ik denk dat het voor een groot gedeelte ook een beetje met zelfbeeld te maken heeft. He, want hij vond zichzelf, ook al was hij een van de minderen, altijd de beste. Ja. En dat is natuurlijk best wel lastig, want je zal zelf, denk ik, ook wel merken... dat je niet helemaal de beste bent. Maar je blijft jezelf wel continu vertellen dat je de beste bent. Misschien ook die druk opleggen dat je de beste bent. En je wil dan ook continu forceren om maar te laten zien dat je de beste bent. Waardoor het eigenlijk alleen maar minder...
Ja, dat zag je ook wel aan zijn spel. Wordt. Maar ik heb ook heel vaak gezegd, hij staat ook nooit op de juiste positie.
Nou ja, dat was voor hem natuurlijk best wel lastig.
Ik vond hem echt een verdedigend middenvelder.
Ja, ik ook.
Alleen ja, dat je...
Over dat zelfbeeld...
Nee, maar dat is het dus ook. Hij wil zichzelf aanvallen.
Ja.
Links, 10 of rechts maakt dan niet uit.
Ja. Ja.
Maar ja, hij wil natuurlijk zijn naam op dat scoreformulier teruglezen.
Ja, en er was geen speler van. En er vaak op noem van de goals en van de assist.
Nee, want Worm moet zijn idee doen om hem een keertje linksback te zetten. Ja, dat was helemaal niet zo'n hele gekke gedachte.
Wat dacht je toen, Wouter, toen je dat zag gebeuren? Soeslof komt hem op linksback te staan.
Tegen VV Veleveen.
Dit wordt feest?
Nee, dat deed hij nog best wel oké. Maar ik ken hem denk ik best wel goed. Kijk, wat Stefan zegt, daar kan je natuurlijk een nuance in aanbrengen. Alleen Thomas wil heel graag belangrijk zijn en beslissend. En in zijn ogen is dat met name met goals en assists, met eigen acties waarmee hij dat doet. Dat zit ook heel erg in zijn eergevoel. En dat heeft hem ook best wel aan de weg gezeten, denk ik, het laatste anderhalf jaar.
Ja. Wat heb jij of de club, laat ik het zo zeggen, dan geprobeerd om dat op dat zelfbeeld een beetje in te praten?
Ja, maar daar ben je natuurlijk... Zeker de trainerstaf, die zijn natuurlijk dag en nacht mee bezig. Alleen, kan je aan Danny vragen. Dat kan je denken aan Wormoed en aan Dennis van der Ree vragen. En dan kan je ook aan Dick vragen. Die hebben dat allemaal op hun manier hebben die dat gedaan. En Thomas is absoluut wel een jongen die luistert. En die doet, maar is ook wel een jongen die best wel een last met zich meedraagt. Want het is niet de enige die tegen hem praat. Hè. Nee. Van thuis verwachten ze wat, vanuit zijn agentschap verwachten ze wat. Hij heeft zelf een enorme ambitie. Dus ja, ik denk ook best wel dat hij met best wel veel druk speelde. En dan is het natuurlijk een bravoure mannetje die dat niet altijd laat zien. Want hij komt af en toe over alsof hij aan alles scheid heeft. Maar ik denk als je diep van binnen kijkt, dat hij wel iets anders in elkaar zit.
Nou, en ook als je kijkt naar begeleiding met Soeslof. We hebben het hier natuurlijk vaak ook over Abraham gehad. Die in het begin gewoon op een matrasje in zijn woonkamer lag. Dat gewoon niet goed allemaal geregeld was. En ook met andere dingen omtrent de begeleiding. Maar Soeslof die zit hier gewoon van begin af aan tot nu in een gastgezin. He, dus dan heb je natuurlijk wel een soort routine dagelijks. He. Die mensen zorgen ervoor dat hij op tijd op de club is. Dat hij 's avonds warm eten krijgt. En dat zijn natuurlijk best wel essentiële dingen die voor hem gewoon uitstekend geregeld waren.
Ja. Zijn er overeenkomsten met karaktertrekken met Ngonge?
Nee, dat zijn andere jongens. Ja. Ciro is ook wel iemand die zeg maar wat meer druk met zich meeneemt dan gemiddeld. Ook wel vanuit thuis en vanuit ook wel hetgeen waar hij is gekomen. Vanuit grote clubs, Club Brugge en PSV. Maar Martin zei net, ik denk dat hij ook geholpen is bij een volwassen groep. Ja, als je kijkt hoe Ciro het nu doet bij Hellas. Maar als je ook kijkt naar de gemiddelde leeftijd van het elftal van Hellas. Ja. Zou het zomaar kunnen zijn dat Thomas het daar ook goed gaat doen.
Dat is echt een andere wereld daar. Ook trainers die zijn gewoon hard, hè. Soms dan zeggen ze de hele week niks tegen je en dan hoor je zaterdag dat je op de bank zit.
Ik denk
dan
ook,
moet hij ook mee om
als
kunnen
je,
gaan.
Als je dat voorbeeld gewoon bijvoorbeeld dus naar, weet ik veel, deze zaak Edwin Noord projecteert.
Oh.
Jij hier net komt, dan ben je natuurlijk een heel ander persoon dan als je hier al 4-5 jaar werkt. He, want als je ergens vaak net komt, dan luister je, dan kijk je een beetje de kat uit de boom en dan ga je gedragen ook naar hoe er op dat moment gewerkt wordt. En dat geldt denk ik voor elke organisatie, maar ook in een voetbalclub waar je gewoon met een team te maken hebt. En als je ergens heel lang zit, ja, dan ga je toch wat anders doen dan als je ergens net zit. He, dat lijkt me heel logisch. En hij komt nu natuurlijk bij een nieuwe club, nieuw land. En dan helpen we maar te zeggen, denk ik, inderdaad zo'n volwassen groep ook nog eens heel erg mee.
Ja.
Maar dan ga jij je automatisch anders gedragen. En als iemand tegen je zegt, hey, luister, wij doen dat hier zo, dan zeg jij niet van, ik niet. He, wat je hier misschien wel doet. Maar dan luister je, want je wil je daar zo goed mogelijk laten zien. Eigenlijk net zoals hij dat hier, ja, in die eerste jaren dat hij hier zat, ook had.
Dan een hele andere naam, maar minstens zo vaak besproken tijdens de transferperiode. Hoven.
Ja.
Zo. Ja. Hoe blij ben je?
Ja, daar ben ik heel blij mee.
Financieel ook?
Ja, kijk, financieel is het fijn als er geld binnenkomt. Maar als je het belang wegzet tussen promoveren en uiteindelijk hem verkopen, dan is het niet zo'n moeilijke keuze.
Nee. Want hoe is dat allemaal gegaan? Want,
ja. Heel bijzonder vind ik ook. Uiteindelijk het verkoopbedrag was al heel lang bekend. En wij hebben net toen Dick werd aangesteld, ben ik volgens mij die week daarna met Johan naar Dick zijn huis geweest. En hebben wij gesproken over volgend seizoen. En over het feit dat hij daarin een hele belangrijke rol kon gaan hebben. En dat wij graag die clausule uit zijn contract wilden gaan halen. Dat wij daar ook bereid waren om voor te gaan betalen. Maar uiteindelijk kwam hij daarna, los van dat het een heel goed gesprek was in de Wildervank, wel snel de medeling vanuit zijn agenten. Dat hoeft niet, want hij gaat sowieso weg. Er is heel veel interesse. En die boodschap zijn ze maar blijven herhalen. Hè. Dus ook in de Euro 2023, waar Johan speelde.
Jeugd-EK
speelde hij echt goed. Hè. Hij speelde, dat zegt hij zelf altijd, tegen Tonali. Die gingen vervolgens geloof ik voor 70 miljoen naar Newcastle United. En dan was hij echt goed. Dus ik vond dat hij Tonali uit de wedstrijd speelde toen. Dus ja, wij hadden zelf ook wel de verwachting dat hij wegging. Maar na het jeugd-EK zei die agent, joh, maak je niet druk. Ik denk dat hij niet eens meer komt trainen. Nou, hij kwam nog wel trainen. En het bleef, en het bleef, en het bleef, en het bleef.
Op de duur gaf je maar rug nummer 2 voor de grap.
Ja, nee, het bleef, ja. En uiteindelijk
In die hele periode is er geen club die zich echt
niet
bij jullie...
Nee.
Ook niet voor even wat informele vragen.
Ja, maar dan waren dat dan clubs waar Johan zelf niet naartoe wilde. Dus hij komt bijvoorbeeld ook weer terug naar Scandinavië. Maar daar had hij zelf geen interesse.
Eredivisie clubs
begin van
ook
de
niet?
De competitie heeft hij niet meegedaan.
Nee, nee. Ook...
Heb jij dan ook niet zoiets van... Potjandori?
Ja, nou ja, uiteindelijk hebben Dick en ik wel met hem gezeten. Hebben gezegd, ja, weet je kan nu... want toen leek er iets te gaan komen. Dat was voor Jong Utrecht. En toen was hij al de appartementen en de leaseauto aan het uitzoeken daar. En toen kwam het uiteindelijk weer niet. Nou, toen had hij daar echt een tik van gekregen. En toen hebben we gezegd, ja, je kan ook gewoon maar wel je werk doen. Het voorbeeld van Geert Ruida bijvoorbeeld genoemd. Of die jongen van Hekken. Ik weet niet of je dat gevolgd in AZ ging. Die deed die was al verkocht, maar die deed nog één keer mee tegen Aberdeen om de groepsfase Europa League samen te stellen. Die scoorde de 3. Mm-hmm. En die ging daarna weg. Zo kan het ook.
Ja. Ja. Dat is wel een heel mooi voorbeeld dan, hè?
Om even mee te komen. En toen is hij gewoon gaan voetballen. En heeft hij dat eigenlijk heel professioneel gedaan. En zelfs afgelopen vrijdag ervoor tegen Os, toen de teleurstelling echt wel heel groot was, vond ik hem misschien wel de beste speler van het veld bij ons. Dus dat zegt ook wat over de jongen, maar het blijft wel een grote teleurstelling.
Wat denk ik iets is wat veel mensen zich afvragen, hè, met die clausule, want daar ging het natuurlijk de hele tijd over. Die clausule die gold volgens mij voor de zomerse transferperiode. Ja. He, dus het kan zijn, er zijn volgens mij nog een aantal markten over open, maar daar wil hij in principe niet heen. Nee. He, dus we kunnen nu een soort van afscheid nemen van die clausule. Ja. Zijn we er nu vanaf, van clausules, omtrent Johan Hoven?
Ja, van die clausule zijn we af, want die geldt tot de mensen.
Nee, dat snap ik. Maar
alleen, ik vind wel dat wij hebben wel met een mens te maken. Hè? Dus een jongen die een enorme teleurstelling heeft. Wij krijgen een cadeautje dat we in ieder geval een jaar weer van hem zouden kunnen gaan genieten.
Of een half jaar?
Ja, of een half jaar, want je kan uiteindelijk kunnen wij elk bod accepteren wat er is. Maar uiteindelijk, ik vind het belangrijk dat hij wel een voetbalplan gaat krijgen weer. Van uiteindelijk zijn ambitie is hoger dan Groningen. Dus wij moeten nu in zijn hoofd krijgen. En ik denk dat dat best goed lukt van joh. Laten we nou met z'n allen een jaar gaan bouwen. Hè? Dat zei hij ook zelf in die video. Van kijken of we op de grote markt kunnen komen. Feestje kunnen vieren omdat we gepromoveerd zijn. En dan kijken of we richting zomer dan wel jouw droom ook kunnen verwezenlijken. Want het is wel een jongen die elke dag alles geeft. Past bij de club. En dan vind ik dat je ook je menselijke kant zonder je zakelijke kant uit oog te verliezen moet tonen als club. En ik ga binnenkort met zijn agent en met hem om de tafel.
Dat is ook even wennen, hè? Ineens zo met spelers omgaan.
Het is nou weer voor cynisme dit.
Nee, maar dat was toch wel. Dan kunnen we daarna hier weer verder over gaan. Maar
nee, we hebben dat ook in de tijd van Marc-Jan ook wel gedaan. Alleen anders. Ik vind ook op die leeftijd, als je dit hebt meegemaakt, kan het wat. Ja, soms heb je ook gewoon een keer jongens waarvan je voelt bij Strand Larsen bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik helemaal eens met hoe die strategie is gegaan met ruzie en al. Want je voelde dat die agent nog geen club had, maar dat er wel veel interesse was. Ja, dan is het gewoon simpel. Hoe langer je wacht, hoe hoger de prijs is. Ja. Alleen wat we dan denk ik weer beter hadden kunnen doen, is de opvolger al eerder binnenhalen. Mm-hmm. Omdat we ook de ruimte hadden om te investeren.
Nou ja. Ja, maar eigenlijk zeg je dus nu met Hoven, de clausules zijn klaar. Ja. Hè, dus wij kunnen, als er in de zomer of in de winter een club komt, vragen wat we willen. Ja. Maar we willen eigenlijk met hem ook, of hem voorspiegelen van, hey, luister, als jij het gewoon goed doet, die interesse die gaat weer op gang komen. Dan willen we je ook een soort van belonen voor wat jij nu hier laat zien. En dan zullen we misschien niet het onderste uit de kan proberen te halen.
Jij helpt ons en wij helpen jou.
Ja, precies. Ja. En dat kan voor hem dan misschien weer een mooie motivatie zijn, lijkt me, om het hier ook weer naar zijn zin te krijgen.
Ja, zeker. Ja.
En ga je dan, nadat hij een transfer heeft gemaakt, ooit ook naar hem toe en dan samen op de foto? En dan klagen over de pers?
Nee, ik denk, ik ga niet zo snel met mensen op de foto.
Of was dit ook iets te cynisch? Nou, prima.
Kijk nou uit, er komt er weer een boycott.
Nee hoor, helemaal niet. Met deze...
Ik wil eigenlijk even door naar Van Veen.
Oh, okay. Maar
want, nee, Van Veen staat er niet bij.
Doe eens leuk. Doe eens wat, Martin.
Nou, Van Veen, ben je geschrokken van het interview van Veen met Stefan? Heb je die gehoord?
Ja, daar ben ik totaal niet van geschrokken. Want zo zit hij gewoon in elkaar. Ik bedoel, ik ben 3 of 4 dagen in Glasgow geweest, uiteindelijk. En heb heel veel met hem gesproken. En uiteindelijk in de tussentijd is hij ook nog een keer op de club wezen kijken om alles te zien. Hij is bij mij thuis geweest, meegegeten. Dik meegegeten. Dus ik heb zoveel contact met hem gehad. Hij heeft enorm het hart op zijn tong. Dus alles wat hij in zijn hoofd opkomt, dat zegt hij.
Ja. Vond hij het eten lekker?
Dat heeft hij niet gezegd.
Nou, dus dat zou het wel zo zijn.
Was jij blij met het interview?
Ja, want hij is gewoon zo.
Ja.
Dus wat hij volgens mij ook altijd blijft doen, is dat hoe slecht of hoe goed het ook gaat, hij zal altijd zeggen wat hij denkt. Mm-hmm. En dat moeten we volgens mij ook helemaal niet veranderen. Want dan haal je zeg maar het hele unieke uit die jongen. Ja.
Hoe lekker was het? Dat hij een week daarna...
Ik was wel blij dat hij scoorde. Ja, absoluut. Ja. Als het zo had moeten zijn, dan was dat perfect inderdaad.
Maar iedereen gunde hem het ook, weet je wel? Dat is ook misschien wel hoe hij zich presenteert. He, grote bek, klein hartje. Ja, hij sprak zijn gevoelens uit. Ja. En mensen vinden dat toch leuk. Ja. Ik vond de eerste goal die hij maakte... Ja, daar heb ik gewoon kippenvel van. Heel mooi, maar hij gaf bij Bakuna, gaf die aan. Ja. Daar wil ik de bal hebben. Ja. Nou, Bakuna deed net dat Hans Visser vroeger. En die krulde de bal zo. Nou, op zijn Fontanel, ja, boem.
Fontanel. Heb jij Fontanel ook?
Bijna door het netje heen. Nou, heerlijk. Ja. Maar iedereen gunde het ook. Ja. En het was ook wel een van de belangrijkste momenten alweer van dit seizoen. Want het was vlak voor rust. Ja. Er kwamen 7 of 8 minuten bij. Het was echt... Ja, maar
weet je wat ik het mooie vind bij Van Veen? Want toen hij kwam, hij zegt 30 doelpunten. Mm-hmm. Dat kan je hier en dan vooral het noorden als arrogant bestempelen.
Ja.
Maar zo voelt dat niet bij hem. Het voelt gewoon oprecht en positief en goed. En hij heeft nog zo erg die gunfactor. En ik denk dat hij ook door de persoon wie die is... dat blijft houden.
Ja.
En ik hoop gewoon dat hij die 30 doelpunten maakt als er 20 zijn en 10 assist. Heb jij vorige week uitgelegd.
Ja, is ook,
ben je er ook?
Ik heb gezegd dat een assist ook een doelpunt is.
Ja.
Ja. Ook even niet.
Nee. Voor mij wel. Ja.
Maar je gunde hem van harte.
Ja. Ja. Maar wil je promoveren, heb ik ook wel gezegd. Hè, dan moet er eigenlijk nog een speler zijn... Hè, die qua assisten en doelpunten wel op 20...
Geef dat ook even de tijd. Hè. Ik snap, we hebben sowieso goals nodig. Hè. Mm-hmm. En er wordt dan bijvoorbeeld bij Heracles heel veel verwezen naar Lauwers, Armenteros en hoe heet die? Hansson, volgens mij.
Die, linkerkant.
Die vorig jaar meer dan 50 goals maakte. Alleen het jaar daarvoor waren ze met z'n allen verantwoordelijk voor 4 goals bij Heracles. Dus er gaat ook gewoon nog wel 1 of 2 mensen opstaan die wel goals kunnen gaan maken. Alleen als je weinig gaat scoren, dan wordt het sowieso wel moeilijker. Al denk ik wel dat wij achterin ook wel wat stabieler zijn dan in ieder geval afgelopen jaar.
Nee, wat dat betreft kan je natuurlijk ook wat de vergelijking van Emmen erbij halen. Hè? Het jaar dat zij onder Lukien promoveerden, hadden ze volgens mij nog geen 50 doelpunten voor. Nee. Maar hadden ze 20 tegen of zo, 25 zoiets. Hè? Dus dat... was een hele andere verhouding, maar ze hadden zo weinig tegengoals in vergelijking met de rest, dat je gewoon wat minder goals weer...
Maar ik denk dat bij best wel wat scorende spelers op het veld hebben.
Maar wie schrijf jij dan op over een half jaar?
Ik denk uiteindelijk dat Luciano het in zich heeft om echt doelpunten te gaan maken. Ik denk uiteindelijk ook Emeran dat hij goals kan maken. En woensdag was er dan daar een momentje van waar je zag, vond ik in de afronding dat goed als Iran doest... fit is en gas kan geven, kan die ook absoluut goals maken. Ik denk dat en Bakuna en Hove doelpunten kunnen maken. We hebben verdedigers die met standaard situaties goals kunnen maken. En ik hoop zelf, maar nogmaals, er zullen misschien nog wel de lachers op man krijgen... dat ook Abraham goals gaat maken. Omdat ik ook denk dat hij dat wel in zich heeft. Maar die heeft nou echt een goaltje nodig ook om dat vertrouwen weer te pakken.
Maar je noemde net Emeran, hè?
Ja.
Waarom gaat zo'n speler in FC Groningen? Los ervan dat ik FC Groningen de mooiste club van de wereld vind. Ja. Maar het is een groot talent. Als je gewoon zijn motoriek ziet. Gelijk in die eerste wedstrijd een aanname waarvan iedereen zei van wauw, weet je wel. Ja. Hij scoort nu tegen Heerenveen. En hij lijkt wel een beetje, dat heb ik vorige week dan gezegd, een beetje op Romano Sion qua stijl en alles. Het was wel een buitenkansje.
Ja.
Zo lijkt het.
Ja, nee, uiteindelijk stond hij al een tijdje op de radar bij onze scoutingsafdeling. Alleen hij zou aansluiten bij Ten Hag, bij het eerste delen. En dat heeft hij ook wel gedaan, veel wedstrijden gespeeld. Alleen uiteindelijk kregen wij toch vanuit zijn agenten een signaaltje dat er misschien wel wat haalbaar was. En dan was het fijn dat Henk en Ten Hag een 1-op-1 lijntje hadden, zodat we ook heel snel in contact kwamen. Toen hebben we, zoals met alle jongens in de zomer, gewoon een heel lang gesprek gehad uiteindelijk over hoe wij hem zagen, wat we bij de club willen en wat dat eigenlijk voor hem kunnen betekenen. Nou, en hij had daar een goed gevoel bij. En was wel heel lang even onderhandelen met United, omdat dat niet zo heel snel ging allemaal. Maar...
We hebben meer dan 1 directeurtje, denk ik, hè? Die goed.
Ja, er waren
goed
3 directeuren die zich uiteindelijk met een transfer bezighouden. Dus uiteindelijk eindig je dan bij de Director of Negotiations. En dan moet je daarmee af. En als het dan af is, moet dat weer terug naar de board. En dan moest daar van iedereen weer een akkoord op komen. Maar uiteindelijk wel gelukt. En ik denk uiteindelijk ook dat dat voor ons een speler is met de individuele kwaliteit, met snelheid, met diepte, wat je ook gelijk zag tegen Os.
Ja.
Een goede trap. Dus ook die moet wel de tijd hebben. Want de naam Manchester United brengt wel veel druk mee.
Ja.
Maar hij is wel absoluut een jongen met heel veel mogelijkheden.
Maar als je ook ziet hoe hij de assist gaf aan Van Veen.
Dat was een goal
eigenlijk.
Een goede
bal.
Nee, dat is gewoon een goal.
Ja. 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 Ja, maar assist, hoe zit dat?
Nee, ik vind een assist een doelpunt. Ja, nou oké.
Je noemde de naam Henk al, Veldmaten. We zijn wel benieuwd hoe dat nu... Want van hem horen we niet veel. Hadden we misschien ook niet verwacht. En
wilde die ook niet.
Maar wat is de verdeling qua werkzaamheden? Het hele technische apparaat bij jullie?
Henk draait gewoon mee in de scoutingsafdeling. Dus die is gewoon verantwoordelijk voor een aantal gebieden. En is op pad. En bekijk beelden en draait daarin mee in team. Alleen op het moment dat we op donderdag doen we dat dan vaak ook gaan hebben over hoe functioneert de selectie en hoe kunnen we hem versterken, hoe gaan we hem invullen. Ja, dan zit hij er ook bij. En ja, ik heb 1-op-1 en ik denk Dick ook heel veel contact met hem over gewoon dingen die lopen spelen bij de club. Dus het is een soort een hele luxe scout die zich met meer dingen bemoeit, maar ook nog eens een klankbord. Maar
hoe is het eigenlijk gegaan met Flips? Daar waren het ook wel wat...
Heel even een beetje duidelijkheid over die... Want hoe is hij een soort technisch manager dan? Of want wie heeft dan de helikopterview over de selectie? Dat ben jij dan?
Ja, dat doen we in dat overleg met z'n vijven. Maar uiteindelijk als er keuzes gemaakt moeten worden, dan doe ik dat. Alleen ja, wat we nu elke keer hebben gedaan is uiteindelijk, je stelt een profiel op. Nou, Emeran als voorbeeld, wat wij vonden dat we echt misten, was een speler met diepte en de 1-1 actie. Ja, en daar moet scouting moet daar namen aan leveren. En daar krijgen de trainer krijgt daar de tijd om zich ook in te verdiepen, te kijken. En op het moment dat we dat allemaal interessant vinden, dan gaan we contact leggen met die speler. Dan ga je een gesprek aan. Dan kijk je ook of dat klikt. Hè? Of iemand ook juist uit zijn ogen kijkt, weet wat hij wil. Je gaat informatie inwinnen op de achtergrond. En uiteindelijk probeer je dan een deal te maken. En als je dat elke keer in gezamenlijkheid doet, dan maak je vaker de juiste keuzes. Maar dan is ook iedereen meegenomen in het proces. En niet dat er een dat scouting zegt, ja lekker, die trainer bepaalt alles. Of andersom, de trainer zegt, ja scouting bepaalt alles. En ik kijk wel wat er staat op 1 september.
Ja. En wie bepaalt dan van zo'n speler hebben we nodig in het eerste? Is dat Dick of ben jij dat?
Nee,
of?
Met name Dick is daar leidend in. Dus die begint zeg maar en die gaat gewoon vertellen, oké, dit is onze selectie, dat gaat goed. Die speler ontwikkelt zich goed of die staat een beetje stil, dan doe ik dit en dit mee. En ja, ik mis op die plek dit en dit. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, wij kijken natuurlijk zelf ook allemaal wedstrijden. Dus ook scouting, ook Henk en ook Wes. Die kijken ernaar en uiteindelijk kom je dan tot de conclusie waar we ons moeten gaan versterken. Maar Dick moet wel aangeven, want die werkt daar dagelijks mee. Van ja, ik kijk zo naar die selectie en als we nog beter willen worden, dan moeten we dit en dit doen. Ja. Maar dat lijkt mij ook.
Maar geen Stijn Mislied dat praktijk hebben.
Ik denk dat die hetzelfde hebben gedaan. Alleen ja, dan is de vraag uiteindelijk als je opties hebt of je hoe je dat dan weer bespreekt.
Ja. En dan veldmaten dus vooral de scouting en die vinden het ook lekker om in de luwte te werken.
Ja. Ja, dat was een niet opgeschreven, maar wel hele duidelijke voorwaarde.
Ja.
Ja.
Daar kwam hij zelf mee.
Nee, hij heeft dat gehad gedaan. Dat wilde niet meer. Hij vindt dit het leukste wat er is. Dus ja. Hij zou echt wel een keer beschikbaar zijn om wat te doen naar buiten toe. Maar de voorkeur gaat daar niet echt naar uit bij hem.
Nee. Is het voor hem wat dat betreft wel schakelen? Want hij moet natuurlijk wel een paar niveautjes terug.
Ja, heeft hij ook nog echt tijd voor nodig, zegt hij. Heeft hij echt nog wel een paar maanden voor nodig.
Ja. Maar want waar zit voor hem dat grote verschil in? Ja, los van het feit dat hij met een minder gevulde...
Dat bedoel ik helemaal niet arrogant. Maar hij zei, ik keek altijd naar een ander kaliber spelers. Dus de kaliber spelers waar wij met FC Groningen kijken, die kent hij vaak niet. Hij heeft natuurlijk wel het netwerk...
Daar liep
hij
normaal langs.
ja, vaak wel, ja, inderdaad. Ja. Dus heel soms komt er nog wel eens een jongen die bijvoorbeeld op zijn 16e of 17e heel goed was en die nu op zijn 18e, 19e, 20e nog niet heeft door, waar hij dan een beeld bij heeft. Maar ja, hij haalt in een recordtempo dat ook allemaal in. Dus, maar hij heeft nog wel, zegt hij zelf, een paar maandjes nodig om helemaal erin te zitten.
Ja. Want voor Ajax was het ook voornamelijk Zuid-Amerikaanse markt, kan ik me voorstellen.
Ja.
Daar was hij natuurlijk sowieso ook in zijn eerdere tijd bij Groningen ook best wel actief mee. Redelijk wat voorbeelden van.
Ja.
Maar ja, dat zijn nu vaak spelers die gewoon niet meer te betalen zijn voor jullie.
Nee,
helemaal niet op dit moment.
Op dit moment is dat niet realistisch. Je ziet daar ook wel weer jongens komen met dubbele nationaliteiten, waardoor het makkelijker zou komen. Maar je moet ook niet vergeten dat de Major League Soccer enorm aan het groeien is. En dat vertelde Henk ook toevallig laatst, was hij bij een onder 18 toernooi geweest daar. Nog vlak voordat hij bij ons kwam. En toen zaten er gewoon 24 MLS-clubs ook op de tribune met 2 of meer scouts. Dus die halen ook dat gebied nog eens een keer helemaal leeg.
Ja, toch die speler die misschien naar Ajax zou gaan, die Almada heet hij volgens mij.
Ja, een goede speler.
En die speelt gewoon in Amerika.
Ja.
Maar dat is eigenlijk is dat heel normaal.
Dat is wel aardig niveau ook hoor, de MLS. Dat is niet meer zoals dat 20 jaar geleden
was. Nee. Verrips, zei jij toch?
Ja.
Wat wou je weten?
Er waren best wel wat twijfels over. Hè? Moet FC Groningen doorgaan met Verrips? Ja. Uiteindelijk wel de keuze gemaakt. Ja. Wat is bepalend geweest?
Nou, uiteindelijk, wij wilden 2 goede volwassen keepers hebben. Die ook het elkaar moeilijk konden maken. Maar ook in de groep wat teweeg konden stellen. Dus vandaar dat we hadden daar gewoon lijstjes gemaakt. Wij dachten vorig jaar al dat Michael beter kon dan die had laten zien. Is ook een jongen die heel veel zich aantrekt van wat er allemaal gebeurt. Natuurlijk vorig jaar niet het leukste jaar gehad. En uiteindelijk, hij heeft ook gewoon een goede band met Dick gehad. Fijn met Dick gewerkt, dus kreeg daar ook zelfvertrouwen uit. Maar ook andersom, dat Dick ook...
Maar dat heeft Michael er eigenlijk gewoon de doorslag gegeven.
Voor beide partijen, ja, denk ik wel. Ja, ja zeker. Ja.
Ja, en keepers zijn over het algemeen heel gevoelig, hè?
Ja, maar ook gewoon ook Hidde. Die maakt ook gewoon op ons een uitstekende indruk. Die we heel graag keepen. Maar op het moment dat die nu niet keept, is hij wel bezig in de groep. En ik weet niet of jij was er tegen Heerenveen bij. Ja, nee, dan keept hij ook gewoon. Het is ook wel fijn dat mocht er wat gebeuren met Michael, dat je gewoon ook met een gerust hart je tweede keeper...
Nou, ik kan niet anders zeggen, want ik heb wel eigenlijk alles in de voorbereiding gezien. Ook wat hij gekiept heeft. Ja, ik heb hem niet...
Het is op maar één taak, hè?
Ja, nou ja, dat doe ik dan toch ook. Ja. Ja, jij moet twee keer in de week naar Dalen. Ja. Ja. Maar daar keepte hij goed. Niet om een fout kunnen betrappen. Ook tegen Heerenveen keepte hij weer goed. En ook vaak op trainingen, dat vind ik wel grappig. Komt zijn vrouw kijken met zijn kleine. En zij is hoogzwanger van de tweede. Ja. Maar ja, hij heeft altijd in ieder geval wel wat fans langs de lijn staan.
Kwam jouw vrouw vroeger ook kijken, Martin?
Welke?
Die nou alweer.
Ja. Oké. Okay,
ze was afgelopen zaterdag wel een kijk.
Ja?
Ja.
Toen jij coach was...
Deze verhaal Dalen.
Ja. Ja. En? Gewonnen?
4-2 verloren.
Oh. Ja.
Wel aanknopingspunten.
Ja?
Oh ja. Ja.
Maar er werd weer veel tactisch geknoeid, begreep ik.
Nee. Het was een goed potje. We zijn de hele wedstrijd in... De hele wedstrijd hadden we kans op resultaat. Ja, alleen je ziet wel, en dat moet je ook gewoon eerlijk toegeven. Deze was eerste klas. Die hebben kwalitatief net iets meer. Nou ja.
Daarom speel jij zelf ook bij DZOA, toch?
Daarom speel ik zelf tweede. Ja, ik speel ook bij DZOA. Ja.
Nog gespeeld van het weekend?
Wij konden geen team opstellen. Dus er waren te veel afzeggingen. We hebben ongeveer 20 man in de selectie. Oh. Maar we konden geen 11 man krijgen. Ja, dit is wel triest.
Voetbal jij zelf ook nog? Nee. Ben jij toen jij stopte als voetballer ook echt helemaal gestopt?
Nee, ik heb nog 2 jaar bij de amateur gespeeld. Maar ik heb behoorlijk wat last van blessures gehad. Maar ik heb een versleten rechterheup. En behoorlijk versleten knieën allebei. Ik ben ook 5-6 keer geopereerd. Dus
dat hoor je vaak bij echt technische spelers. Hè?
Ja, daarom ik was inderdaad. Als je heel snel en explosief bent, dan heb je dat vaak inderdaad. Ja.
Maar, en jij bent nooit geopereerd, toch? Maar?
Ja, ik mis een stukje kraakbeen in de rechterknie. Dus dat is af en toe wel eens gevoelig. Maar goed, in mijn carrière was ik niet vaak geblesseerd, nee.
Maar het trainerschap, heeft jou dat nooit getrokken?
Ja, toen ik 22, 23 was, heb ik wel al die diploma's gehaald. Dus even A, B en C. Maar uiteindelijk vond ik dat niet leuk genoeg om daar echt mee door te gaan. Ik vond jeugdtraining wel echt leuk. Maar naarmate het ouder werd en je er... Nou, voor mijn gevoel, als je dan dagelijks mee bezig moet zijn... dan lijkt me het werk wat ik nu doe leuker.
Ja. En je zag bij je vader dat het allemaal superleuk was om directeur te zijn ook.
Nee, daar heb ik niet echt altijd naar gekeken. Oké, dat klopt.
Van wie heb jij vorig jaar het meeste steun gekregen? Want je had wel een pittig jaartje.
Ja, ook wel vanuit mijn vader en mijn moeder moet ik er dan wel gelijk bij zetten. Maar vooral gewoon van thuis. Kinderen die hebben het niet echt meegekregen. Dat is wel fijn, mijn zoontje wel. Maar mijn dochter, de oudste, echt totaal niet. Behalve af en toe een keer als ik op TikTok voorbij kwam met een Gudde Oud filmpje.
Oh ja.
Dan kreeg je wel eens wat te zien. Maar vooral mijn vrouw thuis, waar want je neemt het altijd mee naar huis. Dus ja, je moet er wel bijna elke dag over praten. Ja.
Is jouw zoontje het snelst geïntegreerd in het Groningse?
Ja, die had een week nodig. Ja, en wat wij ons nou, we vinden het niet vervelend, maar we merken ook nu dat ze af en toe een beetje beginnen te knauwen en wat woordjes overnemen.
Heel
met
goed.
6:20 in plaats van 6:50.
Oh ja. Maar dat is echt Gronings.
Ja, ja.
Maar ik heb een paar keer bij oefenwedstrijden, dan zat zijn zoontje achter mij.
Ja.
Nou, die heeft wel een hele duidelijke mening over bepaalde spelers. Ja.
Ja, heel goed.
En dan hoorde je toch voornamelijk de verbeterpunten. Ja. Om het maar even zo te zeggen, weet je wel.
Ja, dan is hij goed geïntegreerd. Ja,
dat vond ik mooi.
Noemt hij jou al Sjomp of niet?
Nee.
Oké, okay. Dan gaat dat nog komen. Maar versterking voor Henk Veldmaten misschien op de duur, als ik dit zo hoor. Ja, mooi.
Een kritisch oog.
Ja. De hele selectie, want ik had de stelling met deze selectie zijn we verplicht direct te promoveren. Nou ben ik even vergeten wat jij ook alweer zei.
Ja, Martin zei daarna ja, nee, want dat woordje verplicht irriteert mij. Maar ik zei ja.
Ja.
Maar weet je wat het is?
Nou?
Ik heb ook jarenlang in de eerste divisie gespeeld. Ook met prima selecties bij Emmen, bij FC Groningen. En je eindigt niet zomaar bovenaan.
Nee, maar jij hebt het vaak, hè? Over dat jaar met Hans Visser en
ja,
geweldig.
Ja, we waren gewoon prima selectie. Hans Visser.
Werden jullie derde?
We werden derde. Ja, en het niveau nu is denk ik misschien wel wat hoger dan toen nog. Mensen zijn toch wel fitter en dergelijke. Je eindigt niet zomaar bij de eerste twee. Al ben je eigenlijk wel verplicht, maar weet je, alles moet goed. En wat mij nu wel opvalt bij Groningen, er is rust. Er worden geen dingen meer gelekt zoals vorig jaar. Vorig jaar hoorde je heel veel dingen die ook van binnen uitkwam, waarvan je niet 100% zeker wist of dat zo was. Nu hoor je niks meer. Nu is de rust. begin van de competitie was natuurlijk wel spannend. Hè, want je hebt niet alle punten binnengehaald. Maar dat is die hele competitie. Hè. Je krijgt fases. En natuurlijk is Groningen, denk ik, vind ik, nog steeds in staat om bij de eerste twee te eindigen. Maar ja, het kan zomaar dat je dat mist. En dat zou, nou, dat hebben we gehoord, het financiële gedeelte eigenlijk best wel verschrikkelijk zijn.
Maar goed,
dus
jij bent...
de druk is heel groot, maar ik verwacht dat ze wel bij de eerste twee komen.
Jij bent supporter.
Ja.
Voor Wouter is het weer anders natuurlijk.
Hij is ook supporter.
Ook, maar ook verantwoordelijk. Wat is nou de doelstelling? Want
de doelstelling die hebben we duidelijk uitgesproken. Ja. We willen gewoon terug in 1 jaar.
In 1 jaar, ja, precies. Ja. En dus eigenlijk is deze selectie zoals je hem nu hebt samengesteld, ben je daar dan 100% tevreden over? Of is er nog iets?
Ik ben niet 100% tevreden over, omdat ik vind dat hij nu ook nog steeds op 1 of 2 plekken te groot is.
Daar kan je natuurlijk heel snel wat aan doen.
Zeker. Je kan tegen iemand zeggen, joh, je hebt al je geld mee en ga maar weg.
Ja, of ga maar even bij het onder, lager meedoen.
We hebben met name nu, als je gaat kijken naar uiteindelijk door de toestand met Hoven, was het ook op een gegeven moment op het laatst wel lastig om keuze te maken. Want voor hetzelfde gaat hij dus wel weg. Ja. En laat je bijvoorbeeld, Duarte is meer bij informeren gebleven in plaats van bieden. Maar stel dat, laat je ook gaan, zit je ineens met onderbezetting. Maar nu zitten we met overbezetting daarop. En ik denk dat we uiteindelijk aan de buitenkanten van het veld nog iets te veel spelers hebben. Dus ik denk dat wij wel 1 of 2 windows nodig hebben om zeg maar nog wat stappen de juiste richting in te gaan maken.
Maar dan heb je het over.
Is het van daaruit nog wel rustig? Want ik kan me voorstellen dat sommige jongens komen niet meer aan de bak.
Nee, ja, daarom een grote selectie is niet per se goed. Omdat dat ook voor een trainer altijd moeilijker is om te handelen. Alleen, we zijn wel, denk ik, redelijk duidelijk nu. Dus iedereen weet ook wel waar die bij Dikke aan toe is. En ik denk dat het voordeel is dat er ook best wel veel jonge jongens ook uit eigen jeugd in zitten. Die sowieso de honger hebben om uiteindelijk dag in dag uit gas te geven. Ook al spelen ze misschien wat minder. Maar moeten ook weer nadenken over ruimte maken. Want als je bijvoorbeeld Wouter Prins tegen Heerenveen zag spelen, onze linksback uit onder 21. Ja, hij is echt een hele talentvolle speler.
Speelde Wordt Nunnally, vaak genoemd ook door Dick al.
Speelde Nunnally nu echt uit de wedstrijd woensdag. Ja, dan moeten we ook die jongens wel ruimte geven om niet alleen mee te trainen, maar ook minuten te gaan maken. Dus daarom denk ik dat we nog wel even nodig hebben.
Als we dan kijken naar een speler die daar ook onder valt. In ieder geval een speler die nu niet speelt, Joey Pelepessi. Ja. Dat is natuurlijk best wel bijzonder. Hè? Toen hij gekocht werd of gehaald werd, transfervrij kwam hij volgens mij over. Was dat de aanvoerder voor een team wat moest gaan strijden om Europees voetbal? Ja. We zijn nu 1 jaar verder en nu zit hij op de bank bij een eerstdivisieclub. Ja. Met weinig zicht op speeltijd. Hè? Heeft ook nog steeds niet gespeeld. Ik kan me voorstellen zijn salaris, ondanks dat er 30% van af is. Dat hoort wel in de hoogste categorie. Hij werd natuurlijk met bepaalde verwachtingen gehaald en daar hoort ook een bepaald salaris bij. Ja. Hoe kijk je naar zijn situatie? Want ik kan me voorstellen, helemaal met hoe ook de technische staf naar hem kijkt, dat het prettig zou zijn, los van dat het een fijne vent is, dat je daar misschien wat ruimte kan creëren.
Nou, uiteindelijk als die situatie zo door blijft gaan, dan ga ik daarin met je mee. Alleen we hebben ook door de situatie rondom Johan wel gezegd, Joey heeft wel een bepaalde waarde. Ook in het veld, niet alleen buiten het veld. En is heel wel een jongen die...
Ja, maar op dit moment heeft hij natuurlijk geen waarde binnen het veld.
Nee, maar dat komt ook omdat we nu met Bakuna en Hoven, als die fit blijven, denk ik 2 hele goede middenvelders hebben op zijn plek. En Duarte die gaat ook deze week weer meetrainen.
Ja.
Wij vinden Schreuders een groot talent, ondanks die tegen Jong Utrecht natuurlijk niet zijn
boven hem in de pickorder op dit moment.
Tika de Jonge, die in onder 21 speelt. Want de jongen is op die plek die ook echt potentie heeft. Dus ja, als die situatie lang zo blijft, dan snap ik dat. Alleen op dit moment is er ook niet zo iets geweest dat we hadden zeggen, we konden Joey aan 3 of 4 clubs kwijt. Daarin is het ook rondom hem stilgebleven. Ja. En hij wil daarin ook zelf, en het is niet alleen zeggen, maar hij laat ook zien wel knokken voor zijn kans. Alleen zijn we over 3 maanden nog steeds in die situatie met 0 minuten en geen uitzicht. Ja, dan zal hij ook wel een keer aan de bel trekken van dit is misschien ook niet de manier hoe ik mijn carrière wil beëindigen.
Nee, daar heb je ook mee te maken. Aan de andere kant, hij woont hier lekker, heeft volgens mij goed naar zijn zin.
En je hebt ook met geld te maken, dus dan moet je elkaar gaan proberen te vinden.
Ja. Maar want dat vind ik bij hem wel bijzonder, dat heb ik ook wel eens tegen hem gezegd. Hij loopt echt niet te zeiken.
Nou, misschien intern dat hij echt wel eens van ze laat horen, maar aan de buitenkant zie je niks.
Nee,
hij
traint goed. Vrolijk, weet je wel. Loopt ook niet te zeuren naar media of iets.
Hak zo met Molukkers, hè? Goed volken.
Is dat zo?
Ja, goed volken.
Voorbeeld, heb je daar ervaring mee?
Hey, zullen we even...
Ik vind wel dat je ook wel moet balen, zeg maar, dat je niet speelt. En dat laat je waarschijnlijk ook wel merken. Hoor. Hij doet keurig naar de media. Je hoort niks.
Maar iedereen doet hij keurig, niet alleen naar de media.
Het is oprecht, ik vind het een fijne kerel.
Ja. De dames, de meisjes moet je nog zeggen.
Ja.
Afgelopen zaterdag de eerste officiële thuiswedstrijd.
Wat was eigenlijk ook mijn sportmoment van de week?
We zijn bij het sportmoment van de week aanbeland.
Yes.
Zeg het maar, Stefan.
Ze speelden, de meisjes onder 16 van FC Groningen, de eerste officiële thuiswedstrijd op Corpus. Week ervoor hadden ze de eerste officiële wedstrijd. Uit tegen FC Leeuwborg verloren ze met 3-0.
Tegen jongens gaat het dan om,
ze spelen tegen jongens uit een leeftijdscategorie lager. Okay. Dus je hebt de FC Groningen meisjes onder 16 spelen dan tegen de jongens onder 15. Om het verschil een beetje te levelen. Speelden zaterdag dus hun eerste thuiswedstrijd. Nou, daar ben ik geweest.
Volle bak?
Nee, dat was ouders, hè, voornamelijk wat daar was. Maar... We hebben hier natuurlijk heel lang geen dameselftal gehad. Geen meisjeselftal gehad. Dat wordt nu natuurlijk komende jaren opgebouwd. Je vroeg je ook altijd wel af, hè, moet je dat nou doen? Moet daar nou allemaal geld naartoe? Terwijl je misschien het eerste elftal toch wel belangrijker moet maken. Maar ja, ik ben daar toch wel, en dat heeft ook met zaterdag te maken... in mijn mening, ik wil niet zeggen dat ik die mening had... maar mijn mening dat het goed is... dat meidenelftal er is wel heel erg versterkt. Juist omdat je hoort, en daar kunnen we even naar gaan luisteren, denk ik. Julie Buigel stelt zichzelf ook even voor. En als je dan het enthousiasme van zo'n meid hoort... en wat het voor haar betekent dat er meisjesvoetbal is... dan denk je, ja, hier had je eigenlijk 10 jaar eerder mee moeten beginnen.
Julie Buigel, en die scoorde ook, hè?
Ja.
Oké, even luisteren.
Ik ben Julie Buigel, ik ben 15 jaar en ik voetbal bij FC Groningen.
Hoe bijzonder is het om dat te zeggen...
Ja, het voelt heerlijk om te zeggen. Echt waar. Niet heel veel meiden kunnen natuurlijk zeggen. Maar ik ben heel blij dat ik wel daar een van ben die dat wel mag doen.
Ja, en waarom mag jij dat shirt aan?
Omdat ik ben gescout hiervoor. En brief binnen, stage lopen, uiteindelijk door mogen en hier trainen en gewoon deel zijn van de club.
Ja, dan moet je ook wel wat kunnen.
Ja, ik word ook wel gezien als een heel technische, maar ook heel sterke speelster. En het schot vinden ze en passing diep. Ik durf wel veel, dus.
Jouw trainster zei dat je wel heel veel talent hebt.
Ja, ten eerste dank er wel aan haar. En ik weet ook niet eigenlijk hoe ik ben er meer mee geboren. Ik voetbal al sinds mijn vierde. Nou, dat was een clubverband, maar ook al eerder met bal altijd dat te vinden toen ik jonger was.
Ja, ik kan me voorstellen dat het voor jou dan misschien wel extra bijzonder is dat je nu echt zo'n stap hebt kunnen maken naar een echte grote club.
Ja, ik vind dat echt geweldig. Ook dat het er nu überhaupt gewoon is. Want het was er eerst niet. Ik heb echt van jongens af aan een beetje zitten hopen van... laat er alsjeblieft hier in mijn buurt ongeveer gewoon een club komen die dat heeft. Gewoon een professionele BVO die dat gewoon doet. Echt waar. Toen ik was schillen, springen, alles. Zo blij.
Ja, wat kan je eens proberen uit te leggen wat het voor jou betekent?
Ja, echt gewoon. Nu kan ik echt door. Ik heb hier ook echt... Dit is ook heel professioneel, goed georganiseerd, alles... Het is gewoon echt een grote stap vooruit voor mij in ieder geval.
Ja. Is dit het precies wat je had beoogd toen je dacht... we gaan met zo'n vrouwentak beginnen?
Ja, de mooiste zin die zij geeft is dat het nu voor haar ook is. En dat is natuurlijk best wel gek dat dat uiteindelijk heel lang heeft geduurd. Niet alleen in Groningen, maar nog steeds op heel veel plekken. En dan zie je ook uiteindelijk dat, dat zie je op het WK ook, wat in Nieuw-Zeeland en Australië is geweest. Maar dat het ook gewoon echt een groeiende sport is, waar gewoon steeds meer meiden ook aan deel gaan nemen. Dus deze reactie is precies het gevoel wat je hebt als je bij ons op Corpus loopt en je ziet ze trainen of je spreekt ze of wat dan ook. Dit
maar
is
ze zijn
er puur
een soort kuur.
Ja.
Als je ze hoort van, je hebt wel heel veel talent.
Ja,
weet je, dan
ja bedankt.
Gaan ze niet ontkennen.
Nee. Heel netjes. Ja, maar dat is ook vaak zo als je jongens en meiden door elkaar zet en er wordt gekookt. Dan ruimen die meiden de bord op en die zeggen tegen de kok... dankjewel dat je lekker eten hebt gemaakt. En de jongen, zoals ik er ook ben, die zet zijn bord gewoon in en loopt door. Want het is allemaal vanzelfsprekend. Ja. Dus het doet ook wat met de dynamiek binnen de club.
Ze komt,
je krijgt toch een glimlach als je dit hoort. Automatisch krijg je een glimlach.
Ze komt van de SJO Kroonpolder. Volgens mij is dat diep in Oost-Groningen, als ik het goed heb. En zo zijn er dus allemaal meiden van... vooral vanuit de regio...
Ja.
Die allemaal dan die stadionlampen van de Euroborg zien en denken daar...
Ja, dat zei de trainster ook. Hè, van ja, ze kunnen nu echt gaan dromen van de Euroborg.
Ja. Ja. Is dat zo? Kunnen ze dromen van de Euroborg? Of wordt het bij Eredivisie dames FC Groningen gewoon Corpus?
Ja, dat kan niet, hè?
Nee, de uitdaging is sowieso dat we eerst... Ik kom zo op de Corpus-vraag terug. Dat we doorgroeien in het model wat we voor ogen hebben. We hebben een trainingsgroep van onder 12, 13, 14. En tot en met onder 12 trainen gewoon jongens en meisjes bij elkaar. Dat zie je op woensdag. En daarna is een stap onder 16. Hierna zou een belofte elftal zijn. Dus dat zou, als het allemaal in deze vaart blijft gaan, volgend seizoen zijn. En het jaar daarna willen we een eerste elftal hebben. En zoals het nu lijkt, gaat er een eerste divisie opgericht worden. Omdat er meer ploegen zeg maar in willen. En zij willen maar 12 teams in de eredivisie. Dus dat zou betekenen dat je begint in de eerste divisie en dat je dan moet gaan promoveren naar de eredivisie. Alleen, los van de financiële uitdaging, hebben wij ook wel een uitdaging gewoon qua speelplek. Want deze wedstrijd was al bijna onmogelijk om te plannen. Maar laat staan als er nog twee teams bijkomen.
Het stond eerst om 8:30.
Ja.
Nu werd het 2:00.
Dus ja, dat vond jij jammer, hè?
Ja, was niet anders.
Maar dat, okay, dus over 2 jaar is dan het plan om een dames 1 in die eerste divisie te hebben. En dan moeten ze dus binnen dan en 3 jaar promoveren naar de eredivisie.
Nou, ik weet niet of dan en 3 jaar, dan moet je kijken naar het niveau.
Over 5 jaar hebben wij een team in de eredivisie.
Ja, dat is waar. Ja. Dat is, als ik het daar Jaap op zeg, dan klopt dat.
Oké. Okay.
Mooi. Bedankt.
Nee, en wij zullen altijd wel ervoor kiezen om een aantal wedstrijden in de Euroborg te spelen. Maar niet allemaal. Dat kan überhaupt ook gewoon de grasmat niet aan. Dus we zijn er wel op zoek dan naar een locatie waar je in ieder geval ook kan... kan voorzien in de licentievoorwaarden die er inmiddels ook bij het vrouwenvoetbal gewoon liggen.
Ja, Essenberg. Ja. Moet ik dan direct aan denken.
Ja, nee, dat zou kunnen. Maar volgens mij hebben we in de hele regio, ook in Assen, hebben we wel...
Drenthe.
Maar er komen ook veel speelsters en veel supporters uit Drenthe. Een locatie waar je zou kunnen spelen. Alleen uiteindelijk moet het zo zijn dat het op een locatie is van ons.
Ja. Je kan toch eigenlijk... Misschien een beetje een gevoelig puntje wel. Dat
nee,
je
kan niet. Vraag je zoontje maar, Wouter.
Als FC Groningen in Drenthe je wedstrijden. Ja. Je moet eigenlijk.
Wij hebben supportersonderzoek. Onze meeste seizoenkaarten wonen in de stad. En de tweede wonen onze meeste seizoenkaarthuis wonen in Assen.
Maar je wilt toch eigenlijk FC Groningen altijd binnen de provinciegrenzen sowieso.
Dat snap ik, dat gevoel. Alleen wij zijn wel een club die groter is dan de provincie Groningen. Omdat met name de hele bovenkant van Drenthe, daar komen echt waanzinnig veel seizoenkaarthouders vandaan. Dus ja, die kunnen we niet zomaar wegzetten.
Ja, gewoon niet doen.
Ja, of heb je plan om ook de provincie Drenthe over te nemen?
Nee.
Dan kan het weer wel, maar...
Ja. Laten wij eerst maar proberen vrijdag van ADO te winnen.
Als onafhankelijke adviseurs namens de koffiecorner zouden wij zeggen... niet doen, maar goed, jij bepaalt.
Ik neem hem mee.
Oké, prima.
Maar even nog, want wat belangrijk is... want je hebt het over die voorwaarden. Een van die voorwaarden is volgens mij... je moet een tribune hebben.
Ja.
Nou ja, die is er natuurlijk niet op Corpus.
Nee. Camera-platform moet je hebben.
Dat moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan moet je dus al snel uitwijken. En dat gaat op Corpus denk ik ook niet lukken.
Nee, die uitspraak is ook gedaan door uiteindelijk de wethouder. Te zeggen dat ze daar kiest dat breedsport boven topsport gaat. Dus daarna is de belofte gedaan dat we in september, oktober weer om de tafel gaan... om te kijken hoe we het op gaan lossen. Dus we wachten nog op de uitnodiging.
Maar ik snap wel wat Wouter, als hij nu Assen noemt... dan denkt de wethouder, nee, dat kan niet gebeuren. We gaan ervoor zorgen dat ze hier in de provincie blijven.
Nou ja, zo heeft Hans Nijland ooit met Westerbroek geblufft, hè?
Ja. Doe jij nu een Nijlandje, Wouter, of niet?
Nee, absoluut niet. Alleen, ga maar kijken op de dinsdagavond. Bijvoorbeeld de verenigingen die nu trainen bij ons op het sportcomplex. Er is gewoon geen ruimte om te trainen. Maar ga je naar alle andere sportcomplexen in de stad Groningen kijken... zit het ook op dinsdagavond allemaal vol. Dus als wij op zaterdagmiddag willen gaan voetballen... is maar de vraag of er ergens plek is.
Ik kies voor het Nederlands elftal.
Oké. Okay.
Want ik denk dat voor Nederlands voetbal gewoon ontzettend belangrijk is... en dat Nederlands elftal goed draait. Nou ja, Ronald, Erwin Koeman zijn van ons. En dat zij het goed doen. Qua resultaat zeker.
Dan, ik zag Erwin met oordop. Hij zat volgens mij tijdens de wedstrijd gewoon
koffiecorner te luisteren.
Ja, maar dat is mooi om te zien.
Het is schitterend dat het goed gaat, weet je. En ook daar, de kritiek op Nederlands elftal.
Ah, maar dat blijft...
Dat
zal toch altijd blijven?
Ja, dat blijft altijd. Maar dat is wel leuk. Maar dat verhoogt de druk ook wel weer. En maakt het ook extra leuk als het wel goed gaat.
Ik heb wel genoten gisteren. Maar niet zozeer in die eerste helft van het voetbal van Nederland... maar gewoon van de wedstrijd. Ik vond het wel leuk. Gebeurde veel.
Mooi publiek ook in Ierland, altijd.
Ja. Ja. En gelukkig wonnen ze wel inderdaad.
Maar wat vinden we uniek, toch? Twee broers die dat doen.
Wout Weghorst, jij als spits, wat vind je daar dan van?
Nou, ik heb hem meegemaakt bij Emmen toen de tijd. Toen ik assistent trainer was. Toen was hij,
was hij een jonkie.
Toen was hij een jonkie. Ja. Wouter is een van de weinige spelers die gewoon bij ieder doelpunt die hij op de training maakte reageren zoals hij ook in wedstrijden doet.
Ja, goed.
Iedere doelpunt, maakt niet uit. Die partijtje 4 tegen 4, 5
assist
tegen
ook?
5. Maar het is een echte winnaar.
Ja.
En toentertijd was het een lastige situatie bij Emmen. Want zijn contract liep af. Hij verdiende een bepaalde salaris. Waarvan Emmen zei van, ja, we kunnen zijn contract eigenlijk niet verlengen, want we kunnen hem niet betalen. Nou, toen moesten wij uiteindelijk een keuze maken voor Bergkamp. Bergkamp die was een jongen die kon zijn contract wel verlengen. En toen hebben we Wout gewoon als invaller laten gebruiken, zeg maar. Maar ja, achteraf gezien, potje nori.
Ik blijf het een...
Weet je...
Soms erg je kapot aan hem, maar het is altijd leuk om...
Hij is wel puur. Ja. Hij is gewoon echt puur. Ik zie het graag.
Ja. Jouw sportmoment, Wouter?
Ja, Martin maait een beetje het gras van mijn voeten. Want ik wilde Ronald Koeman zeggen, want ik vond het ook mooi hoeveel kritiek er alweer was op de opstelling van Griekenland. Dat hij schakelde naar 5-3-2.
Ja.
Maar dat hij daar gewoon mooie scheid aan heeft en gaat voor de winst. Dus dan noem ik maar Denzel Dumfries. Want ik denk dat dat ook iets heel bijzonders is. Ik las net een feitje dat hij vanaf 2022 als rechtsback 9 assists en 3 goals heeft gegeven in het Nederlands elftal. En een jongen die gewoon tot en met zijn 17e bij Smits Hoek voetbalde.
Ja.
Dat betekent dat je op heel veel manieren de top kan halen.
Ja.
Ja. Heb jij ook nog wat nieuws?
Ja, Remco Balk.
Oh, ja.
2 goals.
Vond ik ook,
en een penalty.
En daarna ook nog eens dat interview. Bleek dus dat hij de dag voor de wedstrijd heeft hij zijn een neefje begraven.
Oh, oef.
Maar eigenlijk had ik het al tijdens de wedstrijd, want hij was weer lekker op zijn balks bezig. Ook dat, soms erg je helemaal kapot. En het blijft maar bezig. En denk iedereen, en die verlopen kop waar jij het ooit over had bij hem. Ja, ik vind het allemaal zo mooi om hem dan zo daar bezig te zien.
Een speler die je het altijd gunt.
Wij misschien wel. Of
ja,
veel
maar
niet.
Maar als ik voor mezelf praat, want wij kennen hem natuurlijk een beetje. Zijn broer die sloeg ons nog een keer half bezopen op de schouder toen we bij Barplayers stonden.
Oh ja.
Het is gewoon...
Toen waren jullie half bezopen?
Nee, wij helemaal.
Wij helemaal. maar het is een hele leuke, fijne, hartelijke familie. Remco ook, geweldige ventje. En
begint zoals Martin te praten. Geweldige ventje.
Ja, geweldige ventje. Maar dan zie je dit en dan het verhaal wat erachter zit. Dat gun ik hem.
Maakt het nog weer inderdaad extra mooi. Behalve dan gewoon alleen al de wedstrijd die hij speelde. Dus is dat dan ook, denk je dan ook wel eens jammer dat hij niet meer bij de FC speelt? Of is dat wel voor je gevoel?
Ja, over 10 jaar wel een mooie quizvraag. Hè? Welke oud-speler van FC Groningen maakte 1 doelpunt tegen Ajax in een lege Euroborg?
Remco
Balk.
Ja. Oké.
Liedje.
Ja, ik wou er eigenlijk niet over beginnen. En alles wat we vanaf nu tot het eind in deze podcast te horen krijgen is de schuld van Wouter.
Oh?
Ja, ik vroeg Wouter, heb jij ook een liedje waar je veel naar luistert? Hij zegt,
Maar je had het ook eerder kunnen vragen. Ja. Je vraagt het pas nu hij hier binnenkomt.
Spontaan.
Ja, spontaan.
Ja, je kan je ook een keer voorbereiden.
Ja.
Ik ga Wouter.
Weet jij nog toen Leo hier was?
Ah, houd erop.
Ja.
Ga je hem toch niet appen over een nummer? Terwijl die net weer een beetje tijd heeft voor zijn vrouw en het leuke is en zo. Dan krijg je zo'n appje. Nee, maar jij luisterde alleen maar Radio Noord, zei je, Wouter. En jij vond alles leuk.
Ja, klopt. Dus daar wil ik Martin het uit laten zoeken.
Ja. Ja. En die komt met...
Mieke.
Nee.
Niet.
Oh, nee. Oh, ja.
Ik heb dat doorgenomen.
Nee, mijn eerste keuze was Mieke.
Ja.
En heb ik later even weer aangepast naar Lucas en Gea.
Ja. Oh, mooi.
Is wel heel goed.
Weet je, die zijn echt goed. Weet je, ik zat dansen op je bruiloft.
En waarom nu dit nummer?
Nou, ik ken die mensen persoonlijk ook.
Okay.
Ik vind het ook hele lieve,
op vakantie tegengekomen.
Aardige mensen. Ik ben ze niet op vakantie tegengekomen. Ik kwam ze... Laatst wel eens een keer tegen, dan treden ze op en dan zwaaien ze zo naar mij. En dan,
nee,
dan
zwaai naar iedereen!
Ja, nee, hij was de enige in het publiek.
Nee, ze zwaaien wel zo van herkenning. Weet
ja, nou, dat zegt elke fan altijd bij de optie. Ze zwaaien naar mij.
Ik ben wel een beetje fan, ik vind ze gewoon hartstikke goed. Ja. Dus,
stem jij ook op GA?
Hoezo?
Ja, die zit toch bij de PVV in...
dat weet ik niet.
In Pekel?
Geen idee.
Oh ja?
Oh, dat wist ik niet. Oh. Nee, maar ik vind gewoon lekker muziek, weet je.
Nou, en inderdaad, voor de inburgeringscursus, Wouter... Ik denk dat je zoontje dit al draait. Ja.
Maar... ik denk dat Wouter gillend weggaat.
Nee, maar het is wel zonder gekheid. We doen vaak wel eens lacherig over Lucas en Gea.
Maar het is gewoon, toch?
Het is cultuur, Groningse cultuur.
Ja. Ja.
Dank je wel dat je er was, Wouter.
Graag gedaan.
Succes met de rest van het seizoen en... volgende keer weer.
Dank je. Ja.
En dan hopelijk wel een nummer. Ja. Bij deze alvast. Als je weer wordt uitgenodigd, bedenk dan ook maar een nummer.
Ik zorg voor een nummertje.
Lucas en Gea, ik zal dansen op je bruiloft. Ook Stefan en Martin bedankt. En,
jij ook bedankt,
volgende
hè?
Week beste. Volgende week dinsdag, hè?
Ja, het moet toch even zien. Dansen op je bruiloft. Niemand zal mijn tranen zien. Toen je man vroeg wie ik was, zei jij. Zal je missen, het einde kwam zo onverwacht. Een jaar geleden zag je niks meer zitten. Ik gaf je al mijn liefde en mijn geld. Maar nu jij er voorgoed weer bovenop bent, nu vond jij in hem opeens een nieuwe held. Iedereen heeft mij voor jou gewaarschuwd. Ze zeiden het is een hele mooie meid. Maar straks zal zij het even in haar mond krijgt. Dan ben je er snel aan in. Kwijt. Ik zal dansen op je bruiloft, niemand zal mijn tranen zien. Toen je man vroeg wie ik was, zei jij een oude vriend. Ook al is mijn hart gebroken, ik doe net alsof ik lach. Maar ik weet, ik zal je missen. Sta je daar te lachen met de gasten? En ik chans met je beste vriendin. Maar ook zij kan mijn gebroken hart niet lijmen. Dus dans ik tegen beter weten in. Maar ik ken je. En weet dat jij het nooit zult vinden. Ook hij zal voor jou toch niet de laatste zijn. Maar altijd zal ik aan jou blijven denken. Want elke minuut met jou, die was zo fijn. Ik zou dansen op je bruiloft, niemand zal mijn tranen zien. Toen je man vroeg wie ik was, zei jij een oude vriend. Ook al is mijn hart gebroken, ik doe net alsof ik lach. Maar ik weet, ik zal je missen, het einde kwam zo onverwacht. Ik zal dansen op je bruiloft, niemand zal mijn tranen zien. Toen je man vroeg wie ik was, zei jij een oude vriend. Ook al is mijn hart gebroken, ik doe net alsof ik lach. Maar ik weet, ik zal je missen, het einde kwam zo onverwacht. kissen.